Het HR-halfuurtje wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De complete oplossing voor HR en payroll.
En Cedeo. Het keurmerk voor betrouwbare en actuele HR-dienstverlening.
Welkom bij het HR-halfuurtje, de podcast van Rendement. Aflevering 18 van seizoen 2 alweer. De podcast waarin ik, Rutger Mollé, samen met mijn vrouw Brechtje in de wereld van HR duik. Een wereld waar zij volledig thuis in is, maar waar ik de afgelopen 2 jaar toch ook best een en ander geleerd heb. We gaan het vandaag hebben over ontslag, Brechtje. Is dat nou iets waar een HR-medewerker vaak mee te maken heeft?
Dat is zeker het geval. Als HR-medewerker wil je dat natuurlijk het liefste voorkomen, maar dat kun je nooit helemaal voorkomen. Dus ja. Dat komt absoluut voor. Ja.
Titel vandaag: hoe voorkom je verrassingen in een ontslagzaak? En we hebben een gast die we al een keer eerder hier te gast hebben gehad. Ze heeft het grootste gedeelte van haar loopbaan in het arbeidsrecht gezeten, startte bij FNV, meerdere leidinggevende rollen vervuld in haar leven, ooit een eigen juridisch tekstbureau ook begonnen. En arbeidsrecht is echt een grote hobby van haar. Juridisch teksten schrijven daarin vindt ze het allerleukst. Ja. En bij Rendement valt echt alles samen. En daar werkt ze nu al 6 jaar.
Ja, en ze neemt ook video's op over arbeidsrecht. En die kun je gewoon vinden op rendement.nl. En dan moet je even zoeken naar Peggy van Vught, want zo heet onze gast vandaag. En eigenlijk moeten we zeggen meester Peggy van Vught, want ze is natuurlijk jurist. Ook op LinkedIn doet ze in normaal Nederlands verslag van de meest in het oog springende zaken in het arbeidsrecht. Dus, en als ze niet aan het werk is, is ze weekend- en vakantiepleegzorgouder.
Ja, Brecht, wat was eigenlijk het vorige thema wat we met Peggy besproken in deze podcast?
Zero tolerance bij kleine vergrijpen. Ja, ook zeer het moeite, de moeite van het luisteren waard, zeker.
Zeker. We hebben altijd een stelling die we onze luisteraars voorleggen via LinkedIn. Ja. Dit keer was de inleiding bij die stelling: het opbouwen van een ontslagdossier kan veel langer duren doordat je in eerste instantie uitgaat van een verkeerde ontslaggrond. En zo wordt een ontslagdossier soms gebaseerd op dysfunctioneren, terwijl eigenlijk sprake is van ziekte of een verstoorbare arbeidsrelatie. Brecht, wat waren de stellingen waar onze luisteraars uit konden kiezen?
Nou, de stelling was: hoe voorkom je dat je in eerste instantie de verkeerde ontslaggrond kiest? En daar waren 4 antwoorden op mogelijk. De eerste was objectief naar de feiten kijken. Dat antwoord scoorde 44%. Het tweede antwoord was jurist raadplegen, scoorde 38%. Het derde antwoord, goed gesprek met de werknemer, dat scoorde 19%. En het laatste antwoord, goed gesprek met de leidinggevende, 0. Dus ik ben heel erg benieuwd, Peggy, welkom allereerst.
Dank je
maar
wel.
Hoe jij hierop reageert, wat vind je ervan?
Ja, ik ben blij om te horen dat de meeste mensen toch het meest juiste antwoord hebben gekozen. De meeste mensen hebben gestemd voor objectiviteit of een jurist raadplegen. Nu is een jurist raadplegen uiteraard geen slecht idee. Alleen de jurist kan niet zoveel als je hem niet de objectieve feiten vertelt. Dus het is heel belangrijk om voorbij de emoties te gaan die je zelf misschien ervaart of die de leidinggevende misschien ervaart. En echt objectief te kijken, wat is hier nu aan de hand?
Ja, en daar gaan we deze podcast eens even de diepte op in. Maar voordat we dat doen, fris ons geheugen eens even op. Welke ontslaggronden zijn er? Dat zijn er volgens mij best een heleboel.
Ja, we hebben in de wet 9 ontslaggronden. Voor de eerste 2 ga je naar UWV.
Welke zijn dat?
Dat is ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat is in de meeste gevallen 2 jaar. En voor bedrijfseconomische ontslagen.
Wat is dat, een bedrijfseconomisch ontslag?
Dat is als je personeel weer wilt ontslaan vanwege een reorganisatie, omdat je het niet meer kan betalen. Ja. Dat soort zaken.
Helder, helder. Die gaan we vandaag niet behandelen. Welke gaan we wel naar kijken vandaag?
Ja, er zijn ook nog 7 ontslaggronden waarvoor je naar de rechter moet als je een arbeidsovereenkomst wil beëindigen. En dan vraag je de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. En dan beginnen we met veelvuldig ziekteverzuim. Dat is eigenlijk bedoeld voor werknemers die zich om de haverklap ziek melden. Kortdurend in de regel. Ja. In de praktijk heeft die ontslaggrond nog niet veel voet aan de grond gekregen. Want zover mij bekend is daar nog nooit een ontslag op toegewezen door de rechter.
Bijzonder. Het staat wel in de wet, maar nog nooit door een rechter toegewezen.
Ja, een van de eisen voor zo'n ontslag is dat het onaanvaardbare gevolgen voor het bedrijf moet hebben. En tot nu toe is er nog geen werkgever geweest die die toets heeft doorstaan.
Hm? Mooi. De tweede?
Dan hebben we dysfunctioneren. Nou, dat weet iedereen wel wat dat is ongeveer. Hè. Iemand doet zijn werk niet goed of hij doet niet genoeg. Of hij heeft gedrag wat niet bij de functie past. Dat is allemaal dysfunctioneren.
Ja, de derde?
Dan hebben we verwijtbaar handelen of nalaten. Denk bijvoorbeeld aan diefstal. Hè. Dat is meest voor de hand liggende dat je iemand kunt ontslaan wegens diefstal.
Ja.
Vervolgens hebben we werkweigering wegens ernstige gewetensbezwaren.
Oeh.
Dat wil zeggen dat iemand zijn geweten het niet toelaat om bepaald werk uit te oefenen. Dus die weigert om die reden dat werk.
Ja, heb je een voorbeeld?
Ja, een bekende zaak op deze grond, die noemen we dan de F-grond. Want dat F-je staat ervoor in de wet. Was een medewerkster in een apotheek. Die uit geloofsovertuiging haar armen bedekt moest houden. Maar vanuit infectiepreventie moesten haar onderarmen ontbloot zijn.
Ja.
Binnen haar werkplek waren geen mogelijkheden tot herplaatsing in een functie waar die armen wel bedekt mochten blijven. En die werknemster zei, ja, helaas, mijn geloof staat het niet toe. De werkgever kon niet herplaatsen, dus dan word je ontslagen wegens gewetensbezwaren. En dat is dan niemands schuld. Niet van de werkgever, niet van de werknemer. Het is gewoon, we kunnen zo niet verder met elkaar.
Ja, oké, okay, dank je. Mooie uitleg.
Ja.
De volgende?
Verstoorde arbeidsrelatie. Dus partijen kunnen het niet meer vinden met elkaar. De werkgever en de werknemer denken anders over de zaken. Dat is een verstoorde arbeidsrelatie.
Ja, die snap ik.
Ja. Nummer 6.
En dan hebben we nog andere dan de eerder genoemde gronden. Ja. Dat is een soort een restgrond, noemen we dat ook in de praktijk.
Ja.
Denk bijvoorbeeld aan een situatie dat iemand detentie krijgt. Geen hechtenis, hè, want dan ben je nog verdachte. Maar als iemand detentie krijgt, dus echt veroordeeld is, dan zou je als werkgever naar de rechter kunnen stappen en zeggen, ja, hier, dan is er geen sprake van een van die andere gronden, maar samen kunnen we ook niet verder.
En dat is dan de H-grond?
Dat is inderdaad de H-grond.
Ja.
Ja.
En dan hebben we ook nog de I-grond, en dat is de laatste. En dat heet de cumulatiegrond.
Cumulatie, van optellen.
Optellen, ja.
Hmm.
Ja,
dat, licht eens toe?
Dat is een werkgevers met name, die vonden de voorgaande gronden, hè, als het daartoe beperkt bleef, vonden ze te star. Want ja, ik kan er vaak niet mee uit de voeten. Dus dan heeft de wetgever de cumulatiegrond bedacht. En die cumulatiegrond houdt in dus dat je meerdere gronden kunt samenvoegen tot één ontslaggrond, zodat een ontslag wel mogelijk is. Het is wel van belang om die grond toegewezen te krijgen, dat je één ontslaggrond echt bijna volledig hebt kunnen motiveren.
Zeg 90%.
Ja.
Hmm.
Ja.
En dan is het ook niet zo dat als je zeg van de 7 ontslaggronden die we nu hebben behandeld, als je er 5 hebt, zeg maar wat, hè, 4, dat het dan kat in het bakkie is. Dat het dan lukt om iemand te ontslaan.
Nee, je moet er minimaal sowieso 1 voldragende grond hebben, zoals juristen dat noemen. Dus die moet bijna helemaal bewezen zijn. In de praktijk, als je bij de rechter aankomt en je zegt, goh, ik wil iemand ontslaan op grond C, D, E, F, G, H en I, dan zou de rechter kunnen denken van, je doet er alles aan om iemand weg te werken. En dat is meestal het beeld niet wat je wilt weergeven daar. Want
nee.
Het kan dus, juist niet in je voordeel werken.
Ja, dus zorg dat je echt de goede gronden kiest waar het echt om draait.
Ja.
Het moet niet op wegpesten gaan lijken.
Nee, precies. Dan hebben we natuurlijk ook nog ontslag op staande voet, ontslag in de proeftijd of met wederzijds goedvinden. Maar die laten we vandaag even buiten beschouwing.
Ja.
Je moet dus eigenlijk altijd heel scherp zijn waar je mee bezig bent. Als je kijkt naar de ontslaggrond die je wil aanpakken. Waarom is dat zo belangrijk?
Dat is belangrijk omdat als je de verkeerde grond op basis van een verkeerd uitgangspunt een dossier gaat opbouwen, dan kom je bij, als je dan uiteindelijk bij de rechter uitkomt, dan vang je bot. Kun je weer opnieuw beginnen. Wat we in de praktijk bijvoorbeeld veel zien is dat een traject wat begint met dysfunctioneren, hè, dus iemand doet zijn werk niet goed en dat wordt een officieel functioneringstraject. Denk bijvoorbeeld aan een situatie dat iemand continu te laat komt. Dan is dat iets, als dat belangrijk is voor de functie, dat iemand stipt op tijd is, dan is dat dysfunctioneren. Gaandeweg het traject wordt die werknemer steeds chagrijniger, want het lukt hem niet om op tijd te komen. Hij krijgt wel steeds op zijn donder. Die werkgever wordt chagrijnig, want die werknemer luistert niet. En dan kan dat ook langzaam naast dat dysfunctioneren ook een verstoorde arbeidsrelatie worden.
Ja.
En dat moet je dan wel signaleren en op tijd op inspringen.
Ah, dus daar ligt een taak voor onze luisteraar als hij dit mee heeft.
Absoluut.
Want wat moet hij in dat geval doen?
Hij moet in ieder geval ook het onderdeel verstoorde arbeidsrelatie mee gaan nemen in het ontslagdossier. Dus dan moet hij ook op gaan acteren. De voorwaarden die nodig zijn voor een uiteindelijk ontslag, die moeten wel vervuld zijn. Wil je uiteindelijk op grond van de verstoorde arbeidsrelatie een ontslag toegewezen krijgen?
Mm-hmm.
Wat je dan ook voorkomt, is dat op een gegeven moment die werknemer wel op tijd komt. Dus je dossier met dysfunctioneren kun je afsluiten. We hebben succes.
Ja.
Maar vervolgens is er mot.
Maar als je het nou hebt over, je moet dat dossier ten aanzien van verstoorde arbeidsrelatie ook op orde gaan brengen. Is het dan vereist dat je in je dossiervorming of in je contacten met medewerkers, met de medewerker, de desbetreffende medewerker aangeeft dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie? Of kun je dat ook anders noemen?
Je bent niet verplicht om het woord verstoorde arbeidsrelatie te gebruiken. Het moet wel duidelijk zijn dat er een conflict is dat opgelost moet worden om samen met elkaar verder te kunnen.
En wat zijn dan andere manieren om dan dat bekend te maken ook bij de medewerker? Hoe kun je dat dan doen?
Ja, er zijn veel manieren om dat te brengen. Een van de manieren die ik nu zo uit mijn mouw schud is dat je zegt, ik merk dat we steeds vaker het niet met elkaar eens zijn en dat het wederzijds de nodige frustraties oplevert. Zullen we eens kijken hoe we beter met elkaar kunnen communiceren?
Mm-hmm.
En daar begin je mee. En uiteindelijk, als dat allemaal niets oplevert, dan kun je het natuurlijk ook qua woordgebruik wel wat op gaan schalen.
Ja. Bijvoorbeeld, vind je het nog leuk om hier te werken?
Dat kan. Dat hoeft niet per se op een verstoorde arbeidsrelatie te duiden.
Dat
er zijn
natuurlijk zo.
Best wel werknemers die het niet zo heel erg leuk vinden om ergens te werken, maar toch prima met hun werkgever door een deur kunnen. Maar er zijn in ieder geval tactvolle manieren om ermee te beginnen. Uiteindelijk moet je natuurlijk wel aangeven van, dit moet nu wel echt gaan verbeteren.
Ja.
Deze communicatie, want zo kunnen we niet samenwerken.
Helder.
We gaan er even uit voor een korte onderbreking. En daarna heb ik nog een vraag aan Peggy over die cumulatiegrond. Tot zo.
Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
Ja, welkom terug. Peggy, die cumulatiegrond, die heb je net uitgelegd. Een dossier moet bijna voldragen zijn. Maar ik heb wel eens ergens gelezen dat de transitievergoeding hoger kan zijn bij een cumulatiegrond. Licht eens toe.
Ja, als de rechter een ontbinding toewijst op basis van de cumulatiegrond, dan heeft hij de mogelijkheid om een extra vergoeding toe te kennen ter hoogte van maximaal 50% van de transitievergoeding. Dus dan krijgt de werknemer iets meer ontslagvergoeding mee.
En kun je alle gronden cumuleren of niet?
Nee, je kan niet alle gronden cumuleren. De wetgever heeft er een paar uitgezonderd. Dan gaat het om langdurige arbeidsongeschiktheid en het ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden die bij UWV normaal te vinden zijn. En ook de werkweigering wegens gewetensbezwaren mag je niet gebruiken als cumulatiegrond.
Verslaving wordt gezien als een ziekte.
Dat klopt.
Ja, dus dan moet je daar je dossier op opbouwen. Maar dat betekent dus ook eigenlijk dat je niet aan een medewerker mag vragen, ben je verslaafd? Want dan informeer je naar een ziekte.
Dat klopt. Ja, en strikt genomen mag dat niet. De praktijk is natuurlijk vaak wel iets anders. Maar strikt genomen mag een werkgever niet vragen naar ziekte. Dus als we terugkomen op dat voorbeeld van die werknemer die steeds te laat komt. Je hebt een dossier opgebouwd op basis van dysfunctioneren. Je hebt die verstoorde arbeidsrelatie meegenomen. Je denkt, ik heb hier een prachtig dossier. We moeten nu echt naar de rechter. Je dient een ontbindingsverzoek in. De werknemer neemt een jurist in de arm en die schrijft een briefje of die maakt een telefoontje en die zegt, ja, maar luister eens, deze meneer of mevrouw is verslaafd. of is depressief. Of we denken aan allerlei verborgen ziektes die dit soort gedrag kunnen veroorzaken.
Ja.
En dan zit je ineens met een zieke werknemer. En dan heb je dus geen reïntegratiedossier opgebouwd, maar je hebt een verkeerd dossier.
Ja, ja, bijvoorbeeld een dysfunctionerend dossier.
Ja.
Terwijl je dan eigenlijk voor een ziektedossier had moeten gaan, of hoe noem je dat?
Ja, dan heb je inderdaad te maken met ziekte. En dan de meeste HR-medewerkers hebben wel van de wet poortwachter gehoord. Zeker. Wet verbetering poortwachter, moet ik zeggen. Mm-hmm. En dan had je eigenlijk op die fiets moeten gaan zitten.
Ja.
Nou ja, hoe kun je dat nou voorkomen? Je mag inderdaad niet naar ziekte vragen. Ook hier is het weer, komt die objectiviteit weer een stukje naar voren. Dus iemand komt steeds te laat. Ja. En je moet je wel afvragen van hoe komt dat? En dat mag je wel aan de werknemer vragen van hoe komt het nou? Hè? Wat is nou de reden dat je altijd te laat komt? Ben je moe? Heb je 's nachts niet geslapen? Ben je mantelzorger?
Ja. Maar nog even terug naar die verslaving. Dat is natuurlijk een heel moeilijk onderwerp. Want je gaat niet aan medewerkers zetten. Mag niet, hè? Dus, maar ja, dat kan wel enorm tot gedoe leiden. Mag je een test gebruiken? Om bijvoorbeeld alcohol op te sporen?
Nee, er zijn maar heel weinig beroepen waar een werkgever mag testen op alcohol, drugs of misbruik van medicijnen. En dan moet je denken aan veel in de vervoerssector, vliegtuig, trein, dat soort zaken.
Ja, scheepvaart.
Scheepvaart, inderdaad.
Ja, dat is echt waar de belangen dus zeer testen, groot zijn.
Testen, ja, en je hebt natuurlijk ook grote belangen in bedrijven die met zware machines werken of wat net zo gevaarlijk is, maar daar mag je niet op testen als werkgever.
En ik denk, even toetsen bij jou, als je het vermoedt van nou, er is iets aan de hand, ik krijg het er niet uit, hè, of ik mag het ook niet echt precies vragen, dan kun je wel altijd naar de bedrijfsarts gaan, toch? Even een suggestie doen. Ga jij eens naar de bedrijfsarts? Of is dat
dus die suggestie mag je natuurlijk altijd doen.
Ja.
Wat je ook moet doen, of ook kan doen, is als je een vermoeden hebt van er is hier meer aan de hand, is dat je toch wat vragen gaat stellen. Je mag misschien niet vragen, ben jij verslaafd, omdat dat een ziekte is. Maar je kan wel zeggen, ik ruik alcohol. Is daar iets aan de hand?
Ja.
Je kan ook opschrijven, ik heb de werknemer vandaag gezien en hij had grote pupillen. Hij rookt naar alcohol. Ik hoorde van zijn collega's dat hij naar een festival is geweest gisteren. Dat soort zaken mag je wel observeren en opschrijven. En je kan ook tegen de werknemer zeggen, ik ruik toch behoorlijk wat alcohol. Hè? Of ik hoor van je collega's toch dat je flink op los bent gegaan op het festival zus en zo gisteren. Is dat een probleem aan het worden? Of kan dit een oorzaak zijn? Dat soort vragen zou je wel mogen stellen. Dan vraag je niet naar ziekte, vraag je meer naar omstandigheden. En je kan zeker noteren wat je hebt gesignaleerd.
Ja.
Nou, als jij dit soort vragen hebt gesteld en je hebt al die signalen opgeschreven en die werknemer zegt na een half jaar, een jaar, komt dat ontslagdossier wegens dysfunctioneren bij de rechter en die zegt dan ineens, ja, maar ik ben verslaafd. Dan zal die rechter dat zeker wel meewegen van, je hebt heel veel kans gehad om eerlijk te zijn hierover.
Heb je niet gedaan.
Dan heb je kans dat je toch dat je succes gaat halen bij de rechter. Ja.
Maar moeilijk is het in ieder geval, begrijp ik. Ja.
We hebben net een prachtige, uitputtende opsomming van je gekregen. Ik weet niet of je de cijfers paraat hebt, maar welke komt nou het meeste voor, denk jij, in Nederland?
Dysfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie, dat samenloopt, dat zien we heel regelmatig. Dat start al meestal met een verbetertraject waar die werknemer het niet mee eens is. Die zegt, ik functioneer wel en je bent er gewoon op uit om mij te pakken. Even kort door de bocht gezegd.
Ja.
Dus dat zien we heel vaak. En dat uiteindelijk daar een ziekte aan ten grondslag ligt. Je ziet ook regelmatig psychiatrische klachten, zoals psychose bijvoorbeeld. Dat mensen agressief gedrag vertonen, maar dan blijkt later dat ze in een psychose zitten. Dat komt ook wel met enige regelmaat voor. Dus dat is zeker niet ondenkbaar. Ja.
Dan nog heel even naar die andere gronden. Hè? Je noemde al, of de restgrond. Je noemde al detentie bijvoorbeeld. Hè? Daar kan de werkgever niks aan doen in die zin.
Nee.
Heb je nog een ander voorbeeld?
Bijvoorbeeld een werknemer die geen tewerkstellingsvergunning meer heeft.
Ah ja.
Of een werknemer die van de radar verdwijnt, die gewoon onvindbaar is. Dat komt ook
even voor mij als leek, wat is een tewerkstellingsvergunning?
Iemand die uit het buitenland komt om in Nederland te werken. Oh ja. Of gewoon in Nederland een verblijfsvergunning heeft om hier te wonen. Die moet ook bevoegd zijn om werk te verrichten in Nederland. Die mag je als werkgever alleen met een tewerkstellingsvergunning aan het werk zetten. En die kan ingetrokken worden of verlopen.
Ja, bij uitzendkrachten komt dat bijvoorbeeld veel voor.
Ja.
Onvindbaar hoorde ik je ook zeggen.
Ja.
Een medewerker is onvindbaar.
Ja, dat vaak begint het dan met een ziekmelding. En die werknemer is vervolgens nooit meer te bereiken. Er wordt aangebeld, er wordt geschreven, telefoontjes gepleegd, er wordt gedreigd, loonsancties opgelegd, loonopschorting, loonstop, noem het allemaal maar op.
Ja.
Alles is uit de hoed getoverd, maar hij reageert nergens op. Hij is gewoon niet te contacteren, hij is verdwenen.
Ja, hoe lang kan zoiets duren? Stel, iemand is 4 weken totaal van de radar. Moet ik dan als werkgever nog steeds salaris betalen? Of kan ik op zo'n korte termijn dan al het contract ontbinden?
Nou, het is altijd de rechter die het contract dan ontbindt.
Ja.
Dat moeten we wel goed voor ogen houden. Als het om ontbindingsgronden gaat, hè, om deze grond. Het ligt heel erg aan de situatie van wat is de voorgeschiedenis. Heeft iemand zich ziek gemeld? Of is iemand op vakantie gegaan en gewoon niet meer teruggekomen? Hè? Dat kan ook. Dus het is erg afhankelijk van de situatie. In het voortraject welke sancties je eerst op moet leggen. Wat je allemaal gedaan moet hebben. Voordat je naar de rechter kan. Maar als iemand echt weken tot maanden ontvindbaar is, dan kun je echt wel naar de rechter stappen.
Nog heel even terug weer naar een andere grond. Die dat verwijtbaar handelen of nalatig zijn. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Die E-grond.
Ja, die E-grond, dat is bijvoorbeeld diefstal. Veel mensen maken de vergelijking met ontslag op staande voet. Het is niet hetzelfde. Het is ook, hoewel de wetgever nadrukkelijk heeft gezegd, het is geen ontslag op staande voet light. Zo'n ontslag op de E-grond. In de praktijk vind ik dat het toch vaak daar wel op neerkomt. Het verschil is in ieder geval bij ontslag op staande voet zeg je, ik ontsla je nu, je bent meteen weg, je hoeft meteen geen salaris meer te betalen. Bij de E-grond moet eerst de rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden. En dat kan hij alleen vanaf nu tot in de toekomst. Dus niet in het verleden. Dus tot die tijd moet je gewoon salaris betalen of je verplichtingen nakomen. De transitievergoeding wordt over die periode berekend als die toegewezen wordt. Ja. Want bij ernstig verwijtbaar handelen, dus dat is zwaarder dan verwijtbaar handelen, heeft hij ook geen recht op een transitievergoeding. Terwijl dat bij gewoon verwijtbaar handelen, het is maar wat je gewoon noemt, maar bij gewoon verwijtbaar handelen heeft hij in de regel nog recht op een transitievergoeding.
Ja, en ernstig verwijtbaar gedrag, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn als iemand jarenlang zijn verkeerde werkuren opgeeft of zo.
Is allemaal erg, dat is helaas iets wat wij als juristen vaak zeggen, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
Ja.
Brechtje zie ik al heel moeilijk kijken bij die woorden.
Ja, maar ik snap het volledig. Het ene geval is het andere geval niet.
Nee, nee.
Dus je moet het per situatie, per casus moet je het afwegen.
Ja.
En dat is ook best lastig, denk ik, bij deze grond. Want wat is nou ernstig, toch?
Ja, en wat ook meegewogen wordt, zijn de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.
Ja. Ja, dat is best lastig.
Mooi. We gaan er nog even uit voor een korte onderbreking. Tot zo.
Wil jij zeker zijn van tevreden medewerkers en impactvolle HR-diensten? Vertrouw dan op CDO-erkende partners. Dankzij strenge normeringen, transparant onderzoek en jarenlange expertise. CDO. Samen sterk in HR. Check het op www.cdo.nl.
Welkom terug.
Ja. Nou, ik wil graag nog iets meer weten over ontslag op staande voet. Want dat is niet hetzelfde als de
E-grond.
De E-grond, dank je wel. Maar kun je daar nog iets meer over zeggen?
Ja, de E-grond is verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.
Mm-hmm.
En ontslag op staande voet wordt daar vaak mee vergeleken. Ontslag op staande voet wil zeggen dat je werknemer haalt iets uit en jij zegt, nu ben ik er helemaal klaar mee, je bent op staande voet ontslagen. En dan zeg je de arbeidsovereenkomst zelf op, zonder tussenkomst van een rechter, per direct.
En wat nu als de werknemer denkt, dat is helemaal niet waar, dat klopt niet. Kan die alsnog dan naar de rechter?
Ja, de werknemer kan het daar natuurlijk niet mee eens zijn, maar hij krijgt geen loon meer betaald van je, want je hebt hem tenslotte ontslagen. Die stapt naar de rechter en die zegt, ik heb ontslag op staande voet gekregen, maar was onterecht om deze en deze reden. En dan kan hij eigenlijk twee dingen vragen. Of dat hij zijn baan terugkrijgt. Of dat hij zegt, die werkgever heeft zich ernstig verwijtbaar gedragen, dus ik wil een billijke vergoeding naast mijn transitievergoeding.
Aha. Mm. Maar de werknemer kan natuurlijk ook eisen, als de rechter daarin meegaat, ik wil weer terug aan het werk.
Ja, zeker.
Maar dat is ook wel ingewikkeld, want dan zou je alsnog kunnen spreken van een verstoorde arbeidsrelatie.
Ja, nou, in zo'n procedure zal een werkgever die werknemer vaak niet terug willen hebben. Dus die zal dan waarschijnlijk ook verzoeken om de arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden. Als het ontslag op staande voet niet vernietigd wordt, zal die alsnog om ontbinding vragen om bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie. Als de werknemer toch terugkomt op de werkvloer, ja, dan moet je daar wat mee. En dat zijn niet de makkelijkste situaties.
Nee, ik kan me voorstellen. Nee.
Dus dat begint dan vaak met een stukje mediation. We gaan met een onafhankelijke derde om tafel zitten om te proberen weer samen door één deur te komen. Of in ieder geval, dat is wat juristen zouden adviseren om te doen.
En als je daar dan vervolgens niet uitkomt, dan kun je altijd nog met een vaststellingsovereenkomst tot een einde komen van de arbeidsrelatie.
Dat kan sowieso. Als werknemer en de werkgever dat alle twee willen, kan dat altijd.
Ja.
Wat je natuurlijk ook kan doen, is alsnog naar de rechter stappen en zeggen van, goh, hij is toen na de debakel teruggekeerd op de werkvloer. We hebben het echt geprobeerd, kijk maar. Dus het lukt gewoon niet. En dan kan de rechter alsnog ontbinden.
Ja, maar dan ga je weer voor een andere grond.
Ja, dan is het nog steeds de verstoorde arbeidsrelatie.
Ja.
Ja. Of ja. Misschien kom je op dysfunctioneren uit. Of misschien heeft die werknemer een burn-out van alle stress gekregen. Ja. Zit je met ziekte?
Nee, maar ik bedoelde meer van, je kan bijvoorbeeld voor een ontslag op staande voet gegaan zijn. Daar heeft de rechter is daar niet in meegegaan. Hij komt terug op de werkvloer. Het knettert aan alle kanten. Dan kom je de tweede keer terug, maar dan met een andere grond.
Ja, klopt. Ja.
Soms krijgt iemand geen VOG die wel nodig heeft voor zijn werk. Wat dan?
Ja, de meeste werkgevers die hebben daar een ontbindende voorwaarde voor opgenomen in een arbeidscontract. Als die VOG echt noodzakelijk is voor hen. Dus als onze luisteraars dat niet hebben, zou ik dat zeker als ontbindende voorwaarde opnemen in de arbeidsovereenkomst.
Ja.
Maar mochten ze het niet hebben, dan kun je altijd nog beroepen op die restgrond, andere omstandigheden. Moet je uiteraard wel aan kunnen tonen dat die VOG inderdaad nodig is voor die functie.
Ja, en het is zo dat als je, je zei het al, hè, van die gronden, die moet je eigenlijk wel volledig, feitelijk aan kunnen tonen.
Ja, je moet een volledig dossier opbouwen.
Precies, en als je nou denkt van, ik heb hier een plukje en daar een plukje en ik doe dan de rest bij de restgrond, zo werkt die niet.
Nee, de wetgever heeft nadrukkelijk gezegd, die restgrond, die kun je niet als een soort reparatiemiddel gebruiken.
Ja.
Dus je kan niet zeggen, ik heb mijn dossier over dysfunctioneren bijna volledig, maar ik heb eigenlijk geen zin om de herplaatsingsmogelijkheden te onderzoeken. Dus weet je wat, begooi je er ook nog een E-grond, dus hij heeft ook nog iets verwijtsbaar gedaan. En
ja,
dan tellen we dat bij elkaar op. Nee, dat is niet de bedoeling.
Nee. Als ik je zo beluister, dan is het in Nederland eigenlijk best lastig om via de rechter van een medewerker af te komen. Ik gebruik dat even zo. Als je het vergelijkt met het buitenland, volgens mij is het daar toch in veel gevallen wat makkelijker.
In veel landen is er heel weinig ontslagbescherming, dat klopt. Ja. Of het moeilijk of makkelijk is om in Nederland iemand te ontslaan, dat is, daar verschillen de mensen nogal van mening over. Werknemers vinden dat het heel makkelijk kan. Werkgevers vinden dat het heel moeilijk kan.
Ja.
In alle gevallen is het streven, wij gaan op een fijne manier samenwerken. Want zo zijn we ooit begonnen. Ik heb jou aangenomen als werknemer en we willen dat graag tot een succes maken. En ik denk dat de meeste werkgevers en ook dat de HR-adviseurs ook zeker die kant op zullen adviseren. Van probeer er een succes van te maken.
Dat is de basis. Ja. Zeker.
Ja, ja. Nou, er zit geen werkgever met veel plezier te wachten op zijn volgende ontslagzaak.
Nee.
Dat is zeer zeker niet het geval. Het is echt een laatste redmiddel.
Ik heb nog een vraag. Hè. Stel je start met het opbouwen van een dossier, wat we eerder bespraken. Je kiest daar de juiste grond voor. Moet je vertellen aan de medewerker dat je dat doet? Heeft de medewerker inzage in zijn dossiers die HR bijhoudt over medewerkers?
Ja, in principe mag een werknemer inzage vragen voor zijn personeelsdossier. En het moet vooral voor de werknemer heel duidelijk zijn waar je mee bezig bent. Want als jij hem niet vertelt dat hij dysfunctioneert, dan denkt hij misschien, ja, ach, ik krijg af en toe een beetje feedback, maar het stelt allemaal niet zoveel voor. En je moet op een zeker moment ook duidelijk maken, als het nu niet gaat verbeteren, dan ga ik je ontslaan. Of als we nu na 4 mediation sessies het nog niet voor elkaar hebben om met elkaar door één deur te kunnen, dan moeten we toch eens aan het einde van een dienstverband gaan denken.
Dus het moet geen verrassing zijn voor die werknemer.
Nee, hij moet echt weten waar je mee bezig bent.
Daar kan een verbeterplan ook in voorzien. Hè? Dat je door middel van een verbeterplan aangeeft, ik ben hier niet tevreden over, dus dat moet verbeteren.
Ja, precies. Dus het kan zelfs zo zijn dat je een voldragen dossier hebt, ermee naar de rechter gaat en dat die werknemer zegt, nou ja, dit valt mij rauw op mijn dak. Ik heb hier nog nooit iets van gehoord. Het is helemaal nieuw voor mij. Dat je dan toch een slechte zaak hebt.
Wat je nu eigenlijk zegt is tegenstrijdig, want dan heb je geen voldragen dossier.
Ah, dus die voldragenheid zit ook in het feit dat je erover gecommuniceerd hebt met die werknemer.
Ja, zeker bij dysfunctioneren heb je een verbetertraject. Je hebt gesprekken, dan maak je gespreksverslagen van. Je hebt gevraagd, god, hoe kunnen we ons verbeteren, et cetera.
Ik zie dat jullie naar me zitten te kijken en allebei denken, dit was een beetje een domme vraag.
Nee
hoor, helemaal niet.
Ja?
Nou, misschien een klein beetje.
Klein beetje. Okay. Nou ja, ik stelde deze vraag gewoon voor die HR-luisteraar die gewoon net 2 weken begonnen is en nog een beetje onervaren is misschien.
Helemaal goed.
Ah nee, die weet dat ook. Die heeft het allemaal op de opleiding geleerd.
Natuurlijk. We gaan richting het einde van deze podcast. Maar ik zou heel graag nog de tips van jou krijgen, Peggy, ten aanzien van ontslagronden. Wat zijn jouw tips?
Nou, in dit kader is mijn allerbelangrijkste tip, houd je oog op de bal. En die bal die kan ook van kleur verschieten.
Ja.
Dus zorg dat je objectief kijkt naar de feiten. Wat is hier aan de hand? Hebben we het hier nog steeds over dysfunctioneren? Of is er misschien ook een verstoring van de arbeidsrelatie bijgekomen?
Ja.
Hebben we het hier over dysfunctioneren? Of heeft iemand eigenlijk een ander probleem? Je ziet bijvoorbeeld ook mantelzorgers dat die overbelast raken. De verslaving hebben we al genoemd.
Ja.
Er zijn natuurlijk meerdere redenen waarom een werknemer bepaald gedrag laat zien. Nou, zorg dat je daar objectief in blijft en blijf dat ook monitoren gedurende het hele traject. Dus hou in de gaten, omstandigheden kunnen veranderen.
Ja. En open dan desnoods een tweede dossier.
Blijf vooral in gesprek met de werknemer. Dus denk niet te veel in dossiers. Want nogmaals, de meeste HR-medewerkers, de meeste werkgevers willen vooral op herstel van de arbeidsrelatie. Goed functioneren, mikken. Houd wel inderdaad in de gaten dat je het over de goede onderwerpen hebt. En als je toch denkt, nou ja, ik wil toch zeker zijn dat ik een dossier heb als het op ontslag aankomt, dat hij dan aan alle eisen voldoet.
Ja, helemaal. Ja.
Peggy, dank je wel voor je komst. Op 16 juni is de HR Emotion Beurs. Daar kom je ook naartoe.
Ja,
welke bijdrage ga je daar leveren?
Ik ga daar een sessie geven over alles wat met vakantie en werkgevers en werknemers te maken heeft. Alle problemen waar je tegenaan kan lopen. Dat soort vragen ga ik daar allemaal toelichten en beantwoorden.
Nou, wat leuk. Breg en ik zijn er ook. We nemen er altijd een paar podcasts op. Dus vind jij het leuk om naar HR Emotion te komen dit jaar? 16 juni. Koop dan je ticket op hrinmotion.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot
de volgende keer.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Cedeo, het keurmerk voor betrouwbare en actuele HR-dienstverlening.